Hey, Doris hier van Rauwkost. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering met Jordi van de Bovenkamp. We hebben het in dit gesprek over de show notes die we vanaf nu introduceren. Alleen kun je ze niet vinden op de website die ik zo meteen ga benoemen. Als ik er naar refereer, dan kun je ze vinden in de beschrijving van deze aflevering. Dus dan weet je dat alvast. Ja, veel plezier met luisteren.
Dit is Rauwkost. Een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hey, en hartelijk welkom bij inmiddels weer aflevering 5 van onze podcast Rauwkost. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RAW. Wij zijn een stichting voor jonge reclamemakers die met of 0 tot 5 jaar werkervaring of nog met studeren zoiets hebben van, hey, deze reclameindustrie vind ik superleuk, daar wil ik meer over leren. Nou, daar zijn wij voor om jou ervoor te zorgen dat je in ieder geval jezelf kunt ontwikkelen op een gebied waar je dat op je eigen werk wat minder kan. Met deze podcast gaan we onder andere in gesprek met professionals uit de industrie. En dat doen we onder andere met de gast van vandaag, Jordi van de Bovenkamp.
Goedemiddag.
Ja, hier is
of,
middag.
Of avond. Dus ik weet niet,
ja, of goedemorgen. Ja, fijne kerst alvast.
Leuk,
ja.
Wherever you are in the world.
Ja, ja, ja.
Ja, goedemiddag, man.
Gaat
leuk
goed
dat ik er mag zijn. Ja, het gaat heel goed.
Ja, ja,
ik ben goed geluimd, zoals altijd. Een vriend van mij ooit zei, ik kende de term niet, maar ik zit lekker in mijn vel.
Fijn.
Ja, lekker druk met werk en het zonnetje schijnt op dit moment.
Ja.
Dus dan ben ik al gauw tevreden. Ja.
Nou, ik wil eigenlijk dan gewoon er meteen induiken. Ik geef even een korte introductie en dan zijn we good to go, denk ik, toch?
Cool.
Komt-ie.
Ja, ben benieuwd.
Jordi van de Bovenkamp. Als je die naam op tv voorbij ziet komen, dan gaat het daarover. Reclame. Volgens hem is humor het belangrijkste bij een goede reclame. Dat is eigenlijk niet zo gek, omdat zijn Instagram en Twitter-account helemaal volstaan met visuele geintjes en flauwe woordgrappen. Die grappige kant heeft hij te danken aan zijn moeder, die ervoor zorgde dat hij werd geboren op 1 april. Inmiddels is Jordi creative director bij Media Monks, maar eigenlijk kent iedereen hem beter als creative director van Boomerang Agency. In dat huwelijk van ongeveer 11 jaar heeft hij veel campagnes gedaan voor onder andere Heineken en Samsung. Maar na een lange vakantie in Zuid-Afrika koos hij er toch voor om naar Media Monks te gaan. En ondanks dat hij op globaal niveau campagnes mag bedenken en pitchen, gaat hij nog steeds het lekkerst op hashtag Mission Impossible. Een groot applaus voor Jordi van de Bovenkamp. Ooit zoveel applaus gekregen? Of?
Ja, dat is niet normaal. Het is echt het schaamrood staat me nu al op de kaart.
Ja, ja. Ja, ik zag toevallig dat die bus met fans ook net voorbij
kwam. Ja, die kwam net. Die heb ik heel even gehuurd ook. Ja, en die rijdt nu heel lekker door. Dankjewel, jongens.
Hey, we gaan het voornamelijk hebben over je werk en de dingen die je doet. Maar kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Ja, en bedoel je die bij hier bij de Minimonks? Of bedoel
nee, gewoon echt. Je bent klaar met school, met je opleiding en je begint aan je eerste echt grote mensenbaan.
Ja, daar gaan we dus al, want ik heb mijn studie afgerond. Ik heb bouwkunde gestudeerd. Dus
oh.
Ik heb 8 jaar lang over mijn HBO gedaan. Dat kunnen we meteen ook weer vergeten. Maar ik werkte dus al tijdens mijn studie. Dus ik was in principe nog niet klaar met studeren. Maar ik weet nog hoe dat ging. Want ik was volgens mij was ik als eerste op werk. Zo ben je dan hè, op dat moment. Je moet natuurlijk
bewijzen.
Dus eerst bewijzen, ja. En ik deed de deur open voor mijn collega Lisa, wat nu nog steeds een goede vriendin is. Want dat was ook haar eerste dag, als ik me nog goed kan herinneren. Dat was het eigenlijk. En ik kwam mijn bazin pas een maand later tegen, want die was nogal druk.
Oh.
En ik werkte er al een maand en daarna had ik haar de hand geschud. En heb ik 5 jaar bij een architectenbureau gewerkt.
En waarom dan de switch toch naar reclame?
Ja, dat. Als we met het studentenhuis in Utrecht, en ik woon in Utrecht, als we daar niet lid waren geweest van de NRC Next, dan had het misschien er allemaal heel anders uitgezien. En werkte ik nog steeds op een reclamebureau, dat zou zomaar kunnen.
Mm-hmm.
Of op een architectenbureau. Maar in de NRC Next, dat is een krant nog, wat echt 15 jaar geleden, 10 jaar geleden bestond, daar was een dagaanzicht, was daar ingekocht door Boomerang. En daar kon jij als creatief je visie geven op het nieuws. Dus
ja,
je kon daar een beeld bij alles wat gebeurde, nieuws kon je maken, upload op de site van Boomerang. En jouw winst was dan het plaatje in de krant. Nou, vond ik natuurlijk helemaal te gek. Dus ik heb er heel vaak aan meegedaan. Leerde zo een beetje Boomerang kennen. Pitches, online, meedoen, winnen. Dus mijn interessevlak begon wat te verschuiven eigenlijk. Dus ik was misschien nog wat drukker naast mijn werk op het architectenbureau met dingen maken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is toch zonde om, om dit niet overdag te doen. En nee, alleen maar 's avonds. Dus toen een beetje de stoute schoenen aangetrokken. En gezegd tegen het architectenbureau van jongens, ik nok ermee. En ja, toen ben ik bij Boemerang aan de gang gegaan.
En was dat nog in de periode dat ze voornamelijk bezig waren met die schrijven van die kaartjes?
Nee, dat was eigenlijk net, dat hebben ze heel lang gedaan. Maar toen ik instapte in 2011, toen waren ze eigenlijk net, ja, er was een soort extra tak ontstaan binnen Boemerang. Dus je had Boemerang van de kaarten, maar ook het reclamebureau. Mm-hmm. Boemerang Create heette dat destijds. Ja. En dat was eigenlijk meer om tegemoet te komen aan de vraag van heel veel merken. Ja, om hun te helpen bij het gezicht op social media. Dus de KLM's en de Heineken's en de Wereld Natuurfondsen en zo. Die hadden ook allemaal een Facebookpagina, maar ja, hadden geen idee hoe ze daar snel content op konden krijgen.
En kwamen ze dan juist wel bij jullie terecht van, hey, help ons daarmee? Of,
ja,
of?
Nou ja, ze zagen hoe snel dat soms ging in die methodiek van het opzetten van pitches. Dus het idee was dat ze daar gewoon Boemerang een vraag online zetten waar iedereen op mee kon doen. En dat betekende gewoon kort de bocht dat je in korte tijd veel inzendingen kreeg. Dus je maakte heel veel werk in korte tijd. En dat was ook een beetje voor social toen best wel handig. Want we toen inhaken elk moment van de dag. En er was heel veel content nodig om maar de timeline te vullen. Ja. En met die gedachte is toen eigenlijk Boemerang Create gaan groeien tot het bureau wat het nu is. En hoe het was ook toen ik eruit ging in vorig jaar oktober alweer.
Ja. Bijna een half jaar alweer, langer
ja,
zelfs.
Ja, 7-8 maandjes nu, ja.
Maar
ja,
is het dan ook zo dat de creatiekant van Boemerang is ontstaan vanuit inhakers voor klanten?
Nou, in 2011, daar kunnen we wel een beetje eerlijk over zijn. Dat leefde toen gewoon veel meer. Dus ik weet niet of Gornie Spijkstra ook luistert naar deze podcast. Shout-out. Maar zij was shout-out. Zij was de bazin van verse reclame en had haar inhaakkalender. En die hing volgens mij praktisch bij elke brandmanager toen op aan de muur. En dan wisten we weer van, oh ja, het is warme truiendag. Dus we gingen daar met merk X al mee doen. En een beetje gechargeerd gezegd. Maar zo was het een beetje destijds. Het was gewoon heel veel day-to-day content maken. Ja. En, inmiddels weten we ook allemaal wat beter dat de consument ook daar niet meer genoegen mee neemt. Dus de vormen van communicatie zijn ook heel erg veranderd hoor. Dus dat heeft een paar jaar zo mogen zijn bij Boemerang, wat hartstikke leuk was, maar ook druk natuurlijk om het allemaal bij te kunnen houden.
Ja.
En dat is nu gewoon uitgegroeid tot een volleerd reclame.
Ja, zo maar te noemen. Heb je dan ook dat je daar met trots op terugkijkt, dat je daar een enorme bijdrage aan hebt geleverd?
Ja, tuurlijk. Maar ik ga nu niet soort zelf allerlei veren in mijn reet stoppen over hoe Boemerang is gegroeid. Ik heb het vooral heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond het, ik ben wat dat betreft vrij simpel. Ik kan het gewoon afmeten aan het smoelwerk op mijn gezicht. En dat was elke dag stond het er gewoon.
Yeah.
En ging ik met veel plezier van en naar mijn werk. Dus dat, ik heb het gewoon heel erg leuk gehad. En heb mijn best gedaan en proberen mooie dingen te maken. Dus dat is. Maar ik ga nu niet hier zeggen van dat door mij.
Dat hoeft ook niet. Maar je kan wel, denk ik, stellen. Tenminste, dat doe ik nu als extern. Ja. Zeker als je er, officieel dan 9, maar officieus 11 jaar gewerkt hebt.
Ja, van september 2011 tot oktober 2019. Dus dat zijn, wat is dat? Ja, dat is
8,5, 9 jaar.
En daarvoor werkte ik dus zoiets van 3 jaar gewoon achter de schermen. Dus vanuit het architectenbureau.
Ja,
dus
precies.
Het heeft in totaal best wel lang, maar dat ik op de payroll stond of vanaf 2011.
Nee, maar je was wel, las ik ergens in een interview, de eerste echte medewerker van.
Ja, ze betaalden mij een echt salaris en Hugo, die luistert hoogstwaarschijnlijk ook nog, die was de stagiair en destijds, inmiddels niet meer natuurlijk, maar eigenlijk is hij de echte eerstgeborene, want stagiair hoorde gewoon bij.
Ja.
En maar inderdaad, ja, het was Alexander Veldman en Boté en ik in het begin een beetje. Maar al heel snel kwamen er mensen bij, hoor. Dat was
Hoe is dat dan als je de eerste medewerker bent van iets nieuws?
Ja, ik vond het fantastisch, want voor mij was het een soort van kennismaking sowieso in de wereld van reclame. En ik was al lang blij dat die gasten zeiden van, we gaan je een maandsalaris betalen en we gaan het gewoon proberen. En dan mag je meteen in je eerste dag mocht je aan de gang voor Heineken. En dat had ik letterlijk, toen ik nog bouwkunde studeerde, had ik de uitingen van Heineken als bureauachtergrond op mijn 15-inch flatscreen. Want dat vond ik gewoon heel vet om te zien. En nu mocht je zelf mee bemoeien. Dus voor mij was het gewoon walking in the candy store. En dingen maken voor een merk wat je zelf al heel tof vond.
Want hoe oud was je toen je daar mocht beginnen?
Jezus, ja, dus 2011. Man, hoe oud was ik toen? Dat is 2009 jaar geleden. 28, zo'n beetje.
Ja, precies. 22. Ja. En kreeg je daar toen... Je begon toen echt wel meer een beetje als een soort junior.
Ja, god. Ja, maar dat, je had ook een bedrijf dat niet eens... Dat helemaal nog... Dat amper personeel. Dus je kon niet echt zeggen van...
Iedereen was junior wat dat betreft.
Ja, precies. Jij bent nu creative director of zo. Nee, dat ontstond, die titel ontstond ook. Naar gelang ook de club van creatieve groter werd. Ik denk dat het ook zo simpel kan zijn. Omdat je er dan het langst zit en het meest ervaren bent. Dat je dan die titel krijgt toebedeeld.
Yeah.
Misschien gooi ik een beetje mijn eigen ruit in. Maar zo is het natuurlijk allemaal... We moeten binnen de reclame natuurlijk ook allemaal een beetje een titel geven. Ja. Dat is belangrijk.
Ja.
Dus ik denk dat deze titel mij zo ook is toebedeeld. Maar nee, dus er was in het begin waren er gewoon nog niet zoveel collega's. Maar op een gegeven moment werden dat er 30. En werden dat er 50. En werden dat er 70. En werden dat er 120. En zo groeide dat.
Maar zijn er in die beginperiode dan, als je dan alles nog moet uitzoeken met elkaar en uitvogelen, zijn er dan dingen die je toen geleerd hebt waar je nu nog steeds profijt van hebt?
Nou,
en wat zou dat dan zijn?
Nou, misschien wel mijn methodiek hoe om te gaan met klanten. Weet je wel? Dus ik kende nooit, de etiketten hoe je met klanten moet omgaan vanuit bureauperspectief. Ik deed dat maar gewoon op intuïtie, want ik had ook geen achtergrond erin. En ik ging gewoon met die lui om zoals ik met iedereen zou omgaan. Op een hele amicale, vriendschappelijke manier. En ik denk dat dat wel een van de reden is waarom je ook 8 jaar lang voor bijvoorbeeld een Heineken hebt kunnen werken. Omdat de onderlinge relatie gewoon heel erg goed was. Ik denk dat ik dat wel heb geleerd juist daar. Maar ook het snelle accelereren op vraag van klanten. Dus dat je niet altijd een heel geëikt pad moet bewandelen om tot een resultaat te komen. Soms kan je met een stok in je hand ook de overkant van de sloot bereiken. Ja. Zonder er helemaal omheen te hoeven lopen. Weet je? Dus ik denk dat ik dat daar heb geleerd en daar heb ik nog steeds wel profijt van. Dus ook hier werk ik nu bij MediaMonks met klanten waar ik in het verleden veel mee heb mogen samenwerken. En dat werkt alleen maar. Dus dat ik denk dat ik dat grotendeels mee kan nemen eigenlijk.
Want ik las in een interview in de Adformatie over je transfer van Boomerang naar hier MediaMonks. Dat je daar echt even over moest nadenken. Ja, en absoluut, zeker toen je het eigenlijk pas vanaf het moment dat ze je vroegen, dat je echt toen bij jezelf dacht van misschien ben ik er ook wel aan toe.
Ja, dus ik heb natuurlijk af en toe... Ik heb best wel wat gesprekken gehad hier. En die waren allemaal hartstikke goed en leuk. En ik ben iemand die... Ja, dan kiest op een soort van onderbuikgevoel. En dat was goed. En ook op de mensen. En ik heb met Jeroen van der Meer gesproken. Met Sikko. En dat waren allemaal hele leuke
overigens
gesprekken.
Echt super dikke naam van iemand. Sikko.
Sikko, ja. Heeft niks te doen met de provider volgens mij. Maar Sikko. Ja,
hele dikke weg. Naam, ja.
Ja, mooi.
Maar goed,
mooi
in ieder geval die gesprekken maar gevoerd.
Ja, en dat voelde gewoon heel goed. En toen dacht ik van ja, ook misschien heel simpel. Maar waarom niet? Weet je wel? Ik bedoel, ik was toen 36. Ik zat al 8 jaar bij Boomerang. Ik dacht, ja, het is denk ik wel eens tijd om gewoon eens te proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Ik bedoel, ik hoef ook nu niet... Dan val ik weer. Ik val ook dan niet terug of zo, heb ik het idee. Maar dan... ik wil dat gewoon eens gaan uitvinden. En tot de dag van vandaag, wat ik net zei... Ik meet mijn werkbestaan maar gewoon af aan het smoelwerk. En dat is nog steeds als ik... Ik rij of fiets hier gewoon met veel plezier naartoe. En ik... Heb superleuke collega's die allemaal enorm talentvol zijn en well willing om er iets vets van te maken. Nou, ik heb je net even meegenomen door het pand hier. Dat is ook wel een belangrijk ingrediënt om waardoor je goed kan gedragen hier. En het ziet er gewoon fucking vet uit van binnen. En
voor mensen die hier nog niet zijn geweest, het is echt als je binnenkomt, is meteen gewoon 2 opnamestudio's. Nou, vandaag, nu we dit opnemen, zijn jullie voor klant bezig om in allebei de studio's iets te maken.
Ja, het is echt op volle toeren.
Je hebt alles in-house. En dat was bij Boomerang niet zo, denk ik. Of wel?
Nee, maar daar ben je natuurlijk, word je ook wel pragmatisch in. Dus de studio's die je dan een keer extern nodig hebt, worden ook steeds makkelijker en sneller geboekt. Dus daar was het misschien 1 deurtje door en dan had je ook wel een studio. Maar nu is het allemaal, het is allemaal echt intern.
Je loopt de trap af en je bent er al.
Precies, en je hebt net gezien, het zijn niet de misselijkste studio's. Nee. Het zijn gewoon echt volleerde opnamedingen. En we kunnen daar gewoon alles maken wat maar in ons hoofd opkomt. Ja. En dat maakt het gewoon heel tof. En mochten de mensen nu luisteren en denken, joh, ik wil het wel eens aanschouwen, schroom vooral niet om contact op te nemen, want de koffie staat klaar en ik laat je het graag zien. Dus bij deze.
Weer die smoel waar je net over had, die zie ik nu ineens weer.
Ik trek hem weer omhoog. Ja, goed.
Je zit nu bij MediaMonks en MediaMonks ben je meer betrokken met toch meer globale campagnes ook.
Ja.
Boomerang was denk ik... Overigens, heel even tussendoor, die vraag schoot me net binnen. Ik weet namelijk dat, denk ik, Boomerang het heel vervelend vindt als ze nog op beginnen over die kaartjes, waar ze vandaan komen, wat ze nu eigenlijk al bijna niet meer zijn. Nee. Vind je dat zelf vervelend dat mensen je dan meer vragen over Boomerang dan over nu Media Monks?
Nou ja, goed. Ja, het is heel simpel. Als je 8 jaar bij iemand hebt gewerkt en je zit net 7 maanden ergens anders, ja, dan is de soort van de link met dat bureau is dan die ligt nog wat meer in de oppervlakte.
Ja, dan hier kan me voor. Ja, maar ik denk wel dat als je jouw naam roept, dat de meeste mensen aan Boomerang denken.
Ja, dan, nou dat kan. Ja, ik was natuurlijk daar.
En andersom ook trouwens.
Ja, nee, dat kan en dat zie ik ook als compliment en dat vind ik ook alleen maar leuk en aan mij om het te gaan bewijzen dat als je mijn naam hoort dat je dan ook aan Media Monks gaat denken. Dat ja en dat dat ga ik proberen, maar ja, het is precies. Niet nee, dat hele kaartengedoe, dat ken ik ook wel. Dat is natuurlijk elke keer de vraag van hey, de kaartjes.
Ja, ja.
Maar dat was letterlijk, werkten we daar een uur per jaar voor, ja, laten we zeggen. En dat is gewoon een apart onderdeel van Boomerang.
Ja, precies.
En nu heet het ook Boomerang Agency en daar zit film onder en dat soort dingen. Dus en de kaarten bestaan, maar misschien heb ik het al wel eens bestaan volgens mij nog steeds.
Ja, is, ja. Mijn vriendin is nog steeds groot fan van de kaarten wat dat betreft.
Ja,
nou, maar in ieder geval de vraag die ik eigenlijk wilde stellen is dat Media Monks meer globaal, Boomerang was toch wat meer Nederland georiënteerd.
Ja.
En als ik dan ook een beetje kijk naar jouw social media kanalen, dan de meeste grappen die je maakt zijn toch wel toegespitst op een Nederlands publiek.
Ja.
Heb je er dan moeite mee om na te denken over wat grotere globale campagnes, aangezien je eigenlijk de Nederlandse humor daar niet in kunt meenemen?
Nee, daar heb je gelijk in. Dus ik ben op mijn eigen accounts ben ik natuurlijk praktisch alleen maar in het Nederlands bezig. En dat, nou ja, daar doe ik een beetje mijn best in en voor. En de merken waar ik nu allemaal voor mag werken, ja, dat is inderdaad wat meer op een globale schaal. Maar vooralsnog voorzie ik daar geen probleem. Het is ook niet zo dat alles waar ik mee bezig ben, dat doordrenkt moet zijn van humor. Ik ben alleen een soort van liefhebber van humor in communicatie. Ja. En het is niet zo dat ik, als ik nu word gevraagd om op een pitch te werken wat een serieus onderwerp behelst, dat ik dan denk, oh, hier kan ik helemaal niks mee. Integendeel.
Nee.
Dat is dus in zoverre.
Ik werk alleen als er humor in zit.
Ja, precies. Ik probeer natuurlijk altijd wel een klein beetje ergens toe te voegen, daar waar het kan. Maar ik ben ook wat dat betreft wel serieus genoeg om, ja, dat keurig gescheiden te houden.
Nee, maar het is niet dat ik daar een twijfel hoor. Het is gewoon meer dat ik me gewoon afvraag. Het kan me voorstellen dat als je dus 8,5 jaar gewerkt hebt op een bepaalde manier, dat nou zo'n grote speler als Media Monks een enorme transitie van denken ook kan zijn.
Ja, dat kan misschien, maar in basis is het nog steeds allemaal hetzelfde. Dus er is nog steeds de briefing, er is nog steeds een budget en er is nog steeds dat de klant een mooi eindresultaat wil zien. Daarin verandert niet zoveel. Nu zijn de looptijden misschien iets minder grillig dan bij Boomerang. Dan was het echt soms van 's ochtends gebriefd en gisteren af, weet je wel, een beetje dat niveau. Ik merk dat hier iets meer rust daarin is. Dat scheelt. De budgetten zijn anders. Maar ja, dat of het nou hoger of lager, of weet je, dat in principe is het nog steeds. We werken bij een creatief bureau. Mm-hmm. En dus ik merk daar volgens nog niet echt verschil in.
Maar merk je dan wel dat je 6 keer moet nadenken over welke boodschap je er dan in wil meenemen? Of?
Nou, eigenlijk ook niet. Nee, maar dat kan zijn dat ik nu ook geluk heb met dat soort projecten, hoor. Want ik zie gewoon ook heel veel raakvlakken. Alleen je weet ik schets het wel eens tegen vrienden en zo. Wat nu een beetje misschien het verschil kan zijn, is dat de honkbalknuppel waarmee je de bal nu kan wegslaan, die is wat groter. Zo zie ik het gewoon een beetje, weet je. Dus je moet een beetje in acht nemen dat het werk wat je maakt, dat misschien niet alleen maar binnen de Nederlandse grenzen blijft, maar ook nu door Brazilianen gecheckt wordt en mensen uit Kaapstad en mensen in Shanghai. En daar moet je beter over nadenken. Maar dat is meer dat je daar een extra luikje voor openzetten en dat je totale denkt van ja, wat de fuck moet ik nu allemaal gaan doen?
Nee, maar niet dat er een soort niet culture clash dan zou ontstaan.
Nee, dat niet. En we hebben ook het geluk, hè, en dat zeker hier bij Media Monks natuurlijk, dat je heel veel resources hebt over de hele wereld die dan weer daarmee kunnen helpen. Dus we doen vooralsnog ook allemaal checks vooraf van hey, hetgeen wat we nu gaan maken, raakt dat wel kant nog wel in die en die landen. En dan heb je geluk dat dat letterlijk één berichtje away is om daar respons op te krijgen.
Ja.
Dus dat scheelt enorm. Maar ja, ik merk volgens nog niet echt een soort mega verschil in. Het blijft, je bent onderdeel van een creatief bureau. Ja, en dit is groter, dat is een feit. En dit heeft de budgetten zijn inderdaad wat groter, dat is ook een feit. Het is internationale, dat is feit. Maar dat zijn geen ingrediënten die creatie belemmeren of zo. Nee. Integendeel, het kan ook alleen maar bijdragen aan een nog groter verhaal uiteindelijk.
Ja. Okay. En want daarnaast is het dan ook zo dat je misschien dan de kleine grapjes nog echt wel haalt uit je eigen, eigen kanaal, om het zo maar
ja,
te zeggen?
Ja, ik had laatst een app contact nog met een oud collega. En die zei ook van, joh, doe je nog wel eens een beetje van die inhakers maken en zo. En ik zei, nou, eigenlijk is dat niet meer echt aan de orde, omdat ik dat niet meer doe. Dat vind ik voor mijn geest even wel lekker, want dat heb ik dus 8 jaar gedaan. En dat is...
Even terug, voor mensen die 8 jaar gerookt hebben en dan toch even weer een sigaret roken, zeker, of niet?
Ja, precies. Ja, ik heb zelf gelukkig niet gerookt, maar ik denk dat dat een beetje het idee is. En ik mis het ook eigenlijk niet, want ik heb het gewoon 8 jaar gedaan en ook expres een beetje daarvan afscheid genomen. Mm-hmm. Maar joh, als het volgend jaar weer terugkomt, ja, fuck, het is superleuk. Het lijkt me heel leuk om dat dan weer te gaan doen. Maar het is even, ja, je kop kan er ook redelijk gefrituurd van raken als je alleen maar over dat soort dingen moet en mag nadenken.
Maar was het dan ook zo dat dat er bij Boomerang echt al mensen dus waren die dedicated dan inhakers bedachten?
Maar het is een beetje onderdeel van je takenpakket. Maar dat is denk ik niet alleen bij Boomerang, hoor, maar ook gewoon als je nu acteert op een social bureau, dan wordt dat wel van je verwacht. Want je moet gewoon weten wat er speelt in de maatschappij. En dat kan de inhaker zijn, maar dat kan ook een project zijn wat intapt op iets wat speelt. En dus ik denk dat iedereen die nu in dat gebied opereert, en dat doe ik nu ook bij Mediumhoes, dat onderdeel is van je werk. Ja.
Maar dan dus eigenlijk minder snel.
Precies.
Waar je bijvoorbeeld, je zei nog in de Best Social podcast, zei je van, dat was in 2017 was dat volgens mij. Ja, dus dan een paar jaar geleden. En daar zei je nog van, nou weet je, ik zat gisteren in de auto. En dat ging toen over dat die iPhones konden buigen. En dat Heineken dan, jij werd 's ochtends wakker, had een idee, gehoorde dat in de appgroep. Iedereen zei meteen, yo, goed idee. En om 8:30 stond de post online nog voordat mensen op kantoor waren. Zeg maar.
Bewijzen, ja. En dat soort dingen, dat vind ik superleuk.
Ja, maar is dat soort snelheid er dan ook nog op het niveau waar je nu werkt bij Mediamonks?
Ja, absoluut. Alleen het is nu niet iets waar ik... hoe leg ik dat beste uit? Ik zit niet meer zo nu in dat denkpatroon. Dus ik ben gewoon op ander niveau ben ik nu aan het nadenken. Wat ik heel relaxed vind en fijn. En ook dat is de vernieuwing waar ik ook naar zocht. Weet je wel? Dat je een beetje over wat grotere projecten kan nadenken. Maar wat ik net zei, het is het luikje wat je gewoon open kan zetten. En denk, ja, tuurlijk. Ja, dus ik hou nog steeds, want ik ben nog steeds actief op alles wat Instagram en Twitter heet en zo. Dus ik hou het allemaal nog steeds in de gaten. En ben af en toe gewoon eens een beetje aan het kijken hoe je met klanten ook dat. Want dat heb ik nu ook niet. Daar waar ik bij Boomerang natuurlijk bij iedereen zomaar naar binnen kon fietsen, moet ik me nu ook, vind ik, een beetje wat netjes introduceren. En dit ben ik. Je moet wat opbouwen in plaats van dat je zomaar bij mensen in één keer op hun radar van, hey, ik ben Jordi en ik heb dit idee. Ja, wie ben jij nou weer? Weet je wel? Ja. Dus ik wil dat wel een beetje netjes doen. Maar nee, je kan er vergif op innemen dat echt wel weer gaat gebeuren. Ja, maar nu even niet. Ik kan nu niet een presentatie laten zien met alle inhakers die ik hier heb gemaakt. Weet je wel? Maar dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Dus dat, maar dat komt wel weer hoor. Ik dat zal nooit.
Heb je dan ook het gevoel dat je nu minder actief op je eigen kanalen bezig bent dan zeg een paar jaar geleden?
Nou, misschien. Twitter sowieso al iets aan het remmen daarin. Instagram vind ik nog steeds superleuk. Ik volg mezelf natuurlijk niet. Dus ik kan, tenminste, het is een beetje gek om te zeggen, maar ik kan er niet een soort patroon in zien. Maar ik hoorde laatst van iemand die zei, joh, je bent wat rustiger. Ik zei, nou oké, dat kan. Weet je, dat heb ik dan zelf niet eens in de gaten. Dat is een beetje, mensen zien ook niet dat je haar is gegroeid. Of tenminste, je ziet ook niet dat je haar is gegroeid zelf. Dat zien altijd anderen, omdat ze dan tijd niet hebben gezien. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En het helpt me ook in relaties en werktechnisch gezien dan. Dat je soms misschien wat sneller aan tafel kan komen bij mensen. Ik haal daar super veel inspiratie uit nog steeds. Nou, de humor, we hebben het net al over gehad. Ik lach me nog steeds de bal uit de broek als het gaat om grappen die op social voorbij komen. Yeah. En of ik het nou zelf de aanstichter ben of dat ik het lees of zie. Ja, dat maakt me wat dat betreft niet uit. Dus nee hoor, ik ben nog steeds groot fan van de sociale media. En,
hoe kijk je nu naar social media eigenlijk?
Ja, het raakt wat meer verzadigd. Hè? Dus ik zit er al in vanaf 2011. En toen was het allemaal nog een beetje van, hoe bedoel je social media? En waarom moeten we daar budgetten voor vrijmaken? En nu staat het dan top of the chain. Nu wordt dat eerst geallokeerd qua budget. En dan daarna zien we wel hoe het op tv moet, bij wijze van. Mm-hmm. Dus dat is, het is enorm verzadigd. Ik vind de hoeveelheid aan content is een beetje aan het afnemen, lijkt het wel. Want het kan nu het huidige landschap zijn waarin elk groot merk zegt, we stoppen even met adverteren. Maar ik merk dat...
Bedoel je dan omdat het om corona gaat? Of?
Ja, dat kan. Uiteraard is dat een gevolg. Maar ik ben niet meer... Ik heb ik heb echt wel last gehad van hoe vaak merken op mijn timeline wel wat wilden schreeuwen.
Yeah.
En ik denk dat ze daar iets verstandiger zijn geworden. Dus dat ook qua frequentie en zo, dat het allemaal ietsje rustiger wordt.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, weet ik niet. Ik denk dat ze ook wel luisteren naar de consument. Die is ook niet alleen maar bezig met het absorberen van alles wat commercieel is. Dus zorg maar gewoon dat je op gezette tijden iets zegt. Dan Anton-Jan Thijssen, mocht hij ook luisteren, ook, die heeft ooit tegen mij gezegd, je moet doseren. Weet je, en dat heb ik altijd wel een beetje onthouden. Ik was vroeger op Twitter, zat ik elke scheet die ik had, zet ik online. Ja. Ja, daar raakte één.
Jordi van de Bovenkamp weer een
scheet. Nee, maar echt tik, 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 tik. Ja, je kan 100 ballen op doel schieten, maar eentje raakt misschien de kruising.
Ja.
En ik denk dat merken dat ook gewoon doorhebben. Dat ze een klein beetje moeten, dan maar liever één keer per week goed, dan zes keer per week moi. Weet je.
Zijn
dat,
er dan,
dat was vroeger, leek het meer aan de hand. Dat iedereen dacht, ja, fuck it, we gaan het proberen. Tak, 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 alles online.
Ja.
En ik merk gewoon iets meer, ja, het wordt ook een serieuzer kanaal. Dus je gaat er als merk ook serieuzer over nadenken. En dat is dat je, dan ga je niet meer klakkeloos alles online pompen. Weet je. Als ik, en dat vind ik zelf, dat merk ik in ieder geval, maar misschien ben ik daar alleen in hoor. En qua ja, hoeken.
Maar zijn, is er dan een kanaal of een merk waarvan je denkt van die zouden wat meer mogen doseren?
Ja, het is natuurlijk sales technisch heel slecht als ik nu een merk ga noemen, want die komen natuurlijk nooit meer op bezoek dan.
Nee, dat is
nee,
wel
ja,
waar.
Dat weet ik niet. Nee, ja, dat ja, god, nee.
Nee, okay, dat laat ik hem andersom doen. Welk merk vind je dat het heel goed doet wat dat betreft?
Goeie vraag. Ja, ik ben, dat is misschien wat makkelijker, want het roept misschien iedereen ook wel. Maar ik ben heel gecharmeerd van Red Bull, wat zij gewoon aan content maken rondom. Ze hebben maar één blikje, weet je wel? Wat yeah. Maar zij creëren daar zo'n dikke wereld omheen. Dat vind ik gewoon heel, heel knap. En ik kan me niet herinneren dat ik content van hun voorbij zag komen. Dat ik dacht, beter even niet doen of zo.
Yeah, okay.
Ik vind die getekende stripjes op tv in Nederland vind ik dan het minste. Maar al die global content van al die extreme sports die ze hebben. Ja man, holy shit jongen. Ik ben zelf, ik heb gewoon een fietsje waarmee ik door Amsterdam rijd. Maar ik word gewoon, ik krijg gewoon zin om hier even een keer een schans af te rijden met die fiets, weet je wel, daardoor. Okay. Dus zij doen het heel erg goed. Ik vind Nike, maar daar ben ik gewoon persoonlijk ook fan van. Ik vind alles wat zij online communiceren, raakt gewoon altijd wel een hele lekkere snaar.
Het zijn altijd wel een beetje de usual suspects.
Zeker, ja, absoluut. Nike, het zijn absoluut de usual suspects. Ik had me misschien op deze vraag wat beter moeten voorbereiden. Dan had ik je nog wat andere voorbeelden kunnen geven. Misschien kom ik daar later even op terug. Want er zijn nog wel voorbeelden die het misschien, die ik misschien nu even moet benoemen. En even zo 1, 2, die niet.
Ik had ook nog een vraag opgeschreven. Mij. Meer misschien ook voor jou persoonlijk. In plaats van dat je dat vanuit merk doet. Maar wat is een kanaal waar jij inspiratie vandaan haalt?
Ja, dat zijn eigenlijk wel verschillende. Dus ik volg aardig wat van die animatoren. Maar die namen ben ik allemaal kwijt. Maar het zijn gewoon jongens die ik elke dag alweer iets zie uploaden. Wat te maken heeft met de wereld van motion en 3D en zo. En dat soort, dat vind ik echt fantastisch.
Bij deze introduceren we voor deze podcast ook de show notes. Dat als jij dan na vandaag of morgen nog op de namen komt. Dan...
Nee, ik heb er een paar, ja. En ik denk dat deze naam ook niet nieuw is. Maar die Pablo Rochat, dat vind ik gewoon echt een koning. Ik weet niet
wat
of
heel grappig. Nou, de grap is dus, ik heb 3 weken bij de Best Social Media gewerkt. En ik ben daar zelf weggegaan. Maar in voorbereiding van dit gesprek heb ik die podcast die jij daar 2 jaar geleden gedaan hebt geluisterd.
Heb je ook benoemd?
Nee, ik weet namelijk dat zij enorm fan zijn van die Pablo Rochat.
Ja,
ik werd ermee doodgegooid.
Ja,
en in die aflevering, jij kende hem toen nog niet.
Nee, ja, dat zou wel kunnen.
Zou de link nu heel grappig vinden als je daardoor dus
ik denk dat daarmee te maken kan hebben. Want ik ben hem toen gewoon ook gaan volgen. En ik kijk, wat hij doet is, daar hou ik dus enorm van. Dat soms denk ik wel eens, denk eigenlijk niet. Maar soms kan het idee ontstaan dat je denkt van ja, die reclamewereld is wel een beetje, die vijver is wel leeg of zo. Weet je wel. We hebben alles wel verzonnen. We gaan nu in de repetitiemodus en alles komt er nog een keer voorbij. Repeterende modus. Maar wat hij doet iedere keer is dat hij op een of andere ingenieuze wijze een soort verdieping weet te vinden in het maken van content. En dat vind ik heel knap. Dat is dus eigenlijk waar ik zelf best wel vaak naar op zoek ben. Van hoe kunnen we nou iets nog vetters maken of slimmer of zo. Met name slimmer.
Mm-hmm.
Dat doet hij dan. Dan denk je, ja, tering, hoe wat knap, weet je wel. En dat ook daarin niet alles is raak, maar wel heel echt naar 80-90% ik echt denk van ja jongen, je doet het gewoon weer, weet je, en dat vind ik super knap. Dus hij is wel, ik stuur van hem ook heel veel door. In we hebben gewoon met Medium ook een WhatsApp groep met al mijn collega's en zo. Mm-hmm. En dat deed ik bij Boomerang overigens ook. Maar gewoon een beetje ja, content delen. Zo van ja, dit is weer tof. Weet je wel. Laten wij het op wat voor manier dan implementeren in onze content. Ja. En, dus dat is wel een voorbeeld. Ja.
Nou, maar ik vind wel, als je bij deze de show notes zijn nu geïntroduceerd.
Ja, nee, goeie. Ja,
dus check vooral even dan de show notes. Ik denk dat dan op onze website zal zijn. we-r-raw.com.
Ja,
en dan zetten we daar gewoon even een lijstje op met namen waarvan jij denkt, deze zijn vet en die zou jij ook moeten volgen.
Ja, dus ik hoop, mocht Pablo Rochat een merk zijn, dan kan ik even terugkoppelen op die vorige vraag van wie dat allemaal heel goed doet. Ja, ik zou bij deze, ja, hij doet gewoon echt fantastisch. Maar hij wordt ook commercieel natuurlijk ook gebruikt. En ik zie hem veel samenwerking doen met wat modehuizen en zo af en toe. En dat snap ik ook, want hij heeft gewoon een hele mooie niche gevonden. En, ja. Ja, dat is erg tof.
Heel even dan toch een beetje bij social media blijven. Maar toch even meer naar merk social media. Want in die podcast van de Best Social zei jij dat social media een spiegel, maar eigenlijk misschien wel een megafoon is van de maatschappij. En dat mm-hmm. het vaak echt wel ontvlambaar kan reageren en dingen kunnen ontstaan. Ja. Merk je bij klanten die met zulke vraagstukken bij jullie dan terechtkomen, dat ze daar moeite mee hebben? Of hoe kijken ze daar nu naar? Van, hoe kijken ze naar die social media groep?
Sommige merken zijn gewoon heel angstig over social media. Dus die denken dat, en dat, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar die denken dus dat je met een Facebook bericht of een Instagram story of een tweet praktisch je hele bedrijf kan neerhalen. Dus die denken dan, als ik iets verkeerd zeg op social media, dan kan het dermate backfire dat ik maandag niet eens meer een gebouw heb waar ik naartoe kan, want dat is compleet afgefikt. Dus je moet een soort van angst wegnemen bij merken van oké, we weten dat jullie allerlei mitsen en maren hebben waarom je bepaalde content misschien niet wilt publiceren. Maar, en dat is ook social, het is gewoon trial and error, probeer het gewoon een keer. Mm-hmm. En dan kan je altijd wel zien of, ik noem nu even een merk, weet ik veel, Maggi.
Yeah.
Ik werk er niet voor, tenminste niet dat ik weet.
Dus dan Maggi.
Dan Maggi, precies, hoppa. Stel dat zij zich nu gaan bemoeien met allerlei maatschappelijke kwesties, waarbij ze allemaal op voorhand al denken van, nou, laten we dat maar nooit doen. Mm-hmm. Probeer het maar eens gewoon. Ga eens kijken wat daarop terugkomt. Want daar kan je, we hebben het altijd over learnings. Hoe reageert je community daarop? Mijn optiek is altijd om merken zo ver te krijgen dat ze het daadwerkelijk gaan doen. Mm-hmm. Wat echt makkelijker gezegd is dan gedaan. Want sommigen zijn gewoon heel stellig en zeggen, ja, we gaan ons daar niet mee bemoeien. Punt. Wat voor maatschappelijke discussie dat dan ook mogen zijn. Maar de grootste winst als creatief is dat je dan gewoon dat je het dan voor elkaar krijgt om het dan wel uiteindelijk te publiceren of te plaatsen. Weet je wel? Dus dat,
vind je dat dan ook moeilijk als je dan soms een discussie hebt waarvan je denkt, ja, maar jullie als merk zouden hierin moeten zitten?
Ja, je kan je ook afvragen van waarom moet je als merk daarin zitten? Ik bedoel, dat de washing, of het nou nu Black Lives Matter is of Me Too-beweging, je wil soms als merk ook, daar moet je echt voor waken. Hè? Dat je gewoon maar wat wil roepen om het roepen.
Nee, maar ik weet wel dat er groepen zijn die dan wel eigenlijk verwachten van zo'n merk,
ja,
dat ze daar hun mening over delen.
Ja, maar helemaal waar. En daar doen wij dan ook alles aan om dat zo goed mogelijk te formuleren. Maar aan de andere kant ben ik ook wel van mening dat je soms ook een klein beetje serieus moet gaan afvragen of dat daadwerkelijk wel moet.
Okay.
Dus echt hoor, ik ben nu niet de soort van verkondiger van dat we als merken allemaal maar stil moeten zijn als het even wat warm onder de voeten wordt.
Ja.
Integendeel. Maar ik vind soms ook dat we niet elk merk hoeft zich te gaan bemoeien met en ik weet dat, hè, want daar had ik het over, met die megafoon over. Je kan als merk gewoon, ja, in één keer heel veel mensen bereiken, met wat voor boodschap dan ook. Maar als je merk belofte of je houding op social al jaren misschien een hele andere richting is geweest, of nooit intappend op hè, dat je wat dieper gaat dan misschien verwacht.
Mm-hmm.
Dan zou ik het misschien soms ook gewoon even lekker laten. Heel simpel, weet je wel. Dat hoeft niet altijd dat je nu, er worden nu merken kapot gemaakt, bij wijze van, omdat ze eventjes niet reageren op iets wat nu talk of the town is.
Mm-hmm.
En daar ben ik het niet altijd mee eens, weet je. Want soms is het helemaal niet aan een merk om daar iets mee te doen, weet je. En dat 9 van de 10 keer wel, hoor, maar niet altijd. En ik vind dat we af en toe een klein beetje even van, oké, pas de plaats. Wat kunnen we doen? Hoe gaan we dat doen? En laten we dat dan ook gaan doen. En als het niet kan, of het misschien niet helemaal past, ja, dan misschien even goed om het gewoon niet te doen.
En hoe zie je dan die balans? Want ja, je hebt natuurlijk je eigen dan kanalen waarin je een vanuit persoonlijke titel reageert, maar je denkt ook voor merken. En ik weet dat daar een denkverschil in zit. Ja. Maar vind je dat in dit soort situaties dan lastig om dan te switchen daarin? Van wat jij zelf vindt en wat je dan namens je werk vindt?
Ik ben ook niet iemand die in zijn Twitter bio of Instagram schrijft op persoonlijke titel. Dat heb ik niet.
Nee,
dus ik ben altijd, en daar kan ik wel eerlijk over zijn. Dat weten vrienden van me ook. Jij zei dat je net de ochtendshow had gedaan voor Edwin Evers.
Ja, klopt.
Ik denk dat ik qua uitingen ook een beetje Edwin Evers ben. Dus Edwin Evers vind ik in ieder geval altijd. Je hebt links, rechts, je hebt wit, zwart. Edwin Evers is altijd, en dat bedoel ik heel erg positief, middle of the road. Dus ja. Je zal niet zo gauw heel erg gaan kiezen voor linkerkant, rechterkant. Nee. Weet je, wat hem maakt wie die is.
Ja.
Maar daardoor ook, ik weet niet of hij heel veel haters heeft, maar ik verwacht het niet. Ik denk niet dat Edwin Evers een hele...
Ja, de kracht van wat de show van Edwin Evers doet. Kijk, wat Edwin deed is juist sidekicks inzetten.
Die
hadden een hele stellige mening andere mening.
Ja,
hij was altijd inderdaad meer de...
De moderator.
Precies.
Ja. Ja, goed. En ik probeer een beetje, en dat is altijd mijn tactiek geweest op social, om ook een beetje zo te fungeren. Dus je zal mij dus zelden betrappen op dat ik, Trump heb ik wel eens een soort van aangepakt.
Ja.
Wat voor naam dat dan ook mag hebben, wie ben ik nou weer? Mag
ja, ja.
En toevallig, eergisteren heb ik me, ik wil niet zeggen, ik heb me kwaad gemaakt over het feit dat ik allerlei reacties las op Twitter over de deelname van Typhoon aan Zomergasten. En dat waren gewoon boutopmerkingen. Dat had niks te maken met de show of met zijn... Tuurlijk mag ik programma inhoudelijk kritieken hebben en dat soort dingen. En toen heb ik me dus een keer buiten de gebaande paden begeven. Al gezegd, jongens, als je dat nou doet, hou alsjeblieft je bek. Ik quote, hou je bek.
Yeah.
Nou ja, daar gingen we. Na een dag had ik volgens mij 400 reacties. Waarvan 380 gingen echt in de hoeken van... uitgemaakt voor fascist.
Oh,
ik kon mezelf ophangen. Het was heel raar omdat ik... Ik ben natuurlijk gewoon een normaal ook maar gewoon... Ik probeer een beetje grapjes te maken.
Yeah.
Maar niet te moeilijk. En nu krijg je hem in één keer volle bak op je bord. En dat zie je dan wel aan social. Dat als je ook maar enigszins gewoon in een soort van hoek gaat begeven... waar je outspoken bent, dan kan je hem ook wel verwachten. En ik denk
maar
niet dat...
Had je het dan gepost met het idee dat mensen hierop zouden reageren? Of?
Kijk, achteraf, als je mensen gaat dirigeren om iets te doen... want ik gaf een soort 3 tips voor die mensen die hatelijk reageerden... dat ze... zich moesten gaan schamen, moesten stoppen met social media... en dan vooral hun bek moesten houden.
Ja.
Kijk, dat zijn al 2 dingen die niet handig zijn. 1, dat je mensen gaat sommeren iets te doen. Dat werkt natuurlijk nooit, ook niet in positieve zin. En dat je daadwerkelijk zegt, hou je bek. Dat is een heel klein beetje wat stenen tegen een raam aan gooien. Dat gewoon fucking irritant is. Dat begrijp ik ook wel.
Ja.
Maar de reacties die vervolgens daar loskomen, jongen, holy, dat is een soort van terrein wat ik dus niet zo vaak zie van mijn Twitter en social. Yeah, wat ik net zei, weet je wel, ik ben wat dat betreft van het wat luchtigere content. En zo hou ik het ook. En daardoor voelt het voor mij ook niet zwaar. Maar ik kan me best voorstellen als je nieuw op social media bent en je ziet wat voor bagger aan scheid allerlei onder post wordt gezet. Dat je ook heel snel denkt. Je hebt zo'n gifje van volgens mij een mannetje wat een deur binnenkomt. Dan even kijkt en het draait zich om en dan is je vertrokken door dezelfde deur.
Yeah.
Zo kan je ook social media absorberen. Dat je denkt van oké, wat de fuck gebeurt hier? I'm out of here. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad.
Hoe was het voor dat dit dan juist bij jou gebeurde?
Ik haal wat dat betreft ook wel mijn schouders op. Alleen ik vind het wel, het bewijs maar weer dat je ook de krochten hebt van het internet.
Ja.
En die zijn, we noemen niet van niks krochten. Maar dat zijn best wel donkere plekjes of zo. Weet je.
Zo grappig. Jij hebt op jouw Twitter-account een filmpje gedeeld van Ricky Gervais.
Ja, klopt.
En die zegt daar iets in waar ik het eigenlijk heel erg met hem eens ben. En ben dan benieuwd, voordat ik het laat horen... heb je dat filmpje gedeeld naar aanleiding van wat je nu net vertelde? Of is het eigenlijk puur toeval?
Nee, maar dit filmpje is eerder gedeeld volgens mij. En dit voorval met al die hatelijke reacties... dat ontstond 2 dagen geleden. Dus dit is misschien wel al wel in de wetenschap dat het ooit ging gebeuren. Ja, ik weet het niet.
Ik laat het heel even horen.
Ja.
People take everything personally. I think the world revolves around them, right? Particularly on Twitter. Right? I don't know. I'm not tweeting anyone. I'm just tweeting. Okay. I don't know who's following me. I've got 12 million followers. I don't know who's following me. They can be following me without me knowing, right? Choose to read my tweet and then take that personally. That's like going into a town square, seeing a big notice board, and there's a notice guitar lessons, and you go. But I don't fucking want guitar lessons. Mm. watch this. There's a number here. All right, call that, right? Are you giving me guitar lessons? Yeah. I don't fucking want any. Yeah.
Maar dit,
fine, it's yeah. not for you then. Nee, just
maar,
walk away.
Maar dit is, wat is eigenlijk de reden waarom je dit dan hebt gedeeld?
Omdat... Ja, dit is wel social media en basis natuurlijk hoe hij het schetst. Dus ik hou enorm van metaforen. Dus ik vind dit ik zie het ook helemaal voor me. Weet je, dat is al één. Dus, en ik ben ook wel enigszins fan van Gervais. Ook al een paar keer live gezien. Maar ik deelde dit omdat ik het zelf natuurlijk ook wel zie. Dus ik ervaarde het niet zelf tot dan maar zeggen eergisteren of zo. Maar je ziet het wel heel veel voorbij komen. Ja. De jongens als Typhoon, Akwasi zijn natuurlijk allemaal jongens die nu volop in het nieuws komen. Ja, niet omdat ze toffe muziek maken. Het is alleen maar doordat de haat
ook,
op hen. Absoluut, groot fan van allebei. Maar ze zijn in het nieuws door de haat die gespuit wordt richting hun, weet je wel. En daar was dit misschien een klein beetje een soort van... dit is hoe het werkt, mensen. Ja. Je hoeft de jongens ook niet te volgen, maar hij heeft... Ook niet helemaal juist natuurlijk Gervais. Want de reacties die komen op zijn tweets zijn met name ook van mensen die hem niet volgen. Dus alle haatreacties die ik had zijn niet van mensen die mij volgen. Maar dat hoeft maar één iemand bij. Hè. Dat is het nadeel of voordeel ook aan social. Dat het sneeuwbaleffect. Dus jij zet iets uit en het gaat vervolgens groeit dat alle kanten op. Als een soort meerkoppig monster. En komt het in één keer terecht bij mensen die... Dus daar, dat benoemt hij dan niet. Maar het is niet zo dat die 12 miljoen dan gaan reageren van donderop. Met je. Dus dat ik deelde dat eigenlijk een beetje daarom. En ja, ik denk dat het tegen doofmans oren is gericht hoor. Want het blijft gewoon gaan. En er zit heel veel opgekropte woede bij heel veel mensen schijnbaar. En als je daar een klein beetje van blootlegt door iets te roepen wat ze niet zint, ja, dan zien zij social media als de het medium om los te gaan. Weet je?
Geeft dat dan een gevoel van beperking alsnog, of niet?
Ja, maar dat niet, omdat ik altijd al zo acteerde. Dus ik doe dit al 10 jaar of zo, dat hele twitteren. Dus ik ben altijd me wel bewust van, doe dat nou niet. Want dan krijg je alleen maar ik heb ook geen community manager of zo, die vervolgens al mijn reacties gaat. Dat moet ik ook allemaal zelf doen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Weet je wel?
Dus zwaar leven.
Echt heel zwaar. Nee, maar het liefst zou ik op iedereen gaan reageren nu. Weet je wel? We luisteren even. Ik snap dat je het zo kan lezen, maar dat is allemaal onzin. Dus ik blijf juist een beetje weg. En dat ik voer dat soort discussies liever dan in het dagelijks leven, zoals wij nu doen met een biertje erbij, dan dat ik dat op social moet gaan uitvechten. Dat is ook gevaarlijk. Gelezen teksten of geschreven teksten interpreteer je altijd anders dan als je het uitspreekt. Dus ik lees al regels van een bepaald persoon die misschien normaal niet vrolijk is, lees ik al altijd met extra kracht achter elk woord. Ja. Misschien bedoelt die persoon het helemaal niet zo. Nee, als je het zou zeggen. Dus daar heb ik ook wel eens tegen mijn vriendin gezegd van als je moeilijke dingen in iemand wilt overbrengen, ga het niet appen of zo. Dat is social natuurlijk ook. Het is heel. Ik zie, misschien ben ik daar te romantisch in. Ik zie het gewoon als een heel leuk, verrijkend platform. Of het nou Twitter is of Instagram. En ik hou me een klein beetje oogklep op voordat het ook krochten heeft. En daar probeer ik gewoon lekker omheen te lopen. Ik weet dat ze er zijn, maar ik heb echt alles behalve zin om daar in te pootje baden. Weet je wel? Dus dat doe ik dan ook maar niet. Okay. Dat is gewoon een keuze eigenlijk. Ja.
Ik wil eigenlijk nu meer even los van de social media. Want ik vind dat we daar een heel mooi en interessant gesprek over gehad hebben tot dusver. Want wat ik dus heel grappig vind, is dat, en dat zeg ik in de introductie ook al, als het over op tv gaat over reclame, dan sta jij er.
Ja.
Waarom sta jij er?
Jezus. Ja, goeie. Is dit vanuit persoonlijke frustratie deze vraag?
Ja, onwijs. Ik had daar moeten staan. Nee, helemaal niet. Want ik gun het je van harte en ik vind dat je het heel erg leuk doet. Zijn er ook andere mensen die, bijvoorbeeld een Lode Schaefer, die een goede track record hebben van baanbrekende campagnes.
Ja.
Die hadden ze waarschijnlijk ook kunnen vragen.
Denk ik, ja. Ik weet niet hoe dat... Ik denk dat het een beetje begonnen is, tv bij Humberto Tan. Die had RTL Late Night. En daar kwam ik eens in gesprek met een eindredactrice. En die had het idee om een item te maken. En dat heette Galerie Jordi. En dan mocht ik mijn eigen leuke vondsten vanuit onze wereld tonen. En ik vind dat nog steeds iets waar ik me wat harder voor moet gaan maken. Omdat ik onze wereld van reclamemakers en reclamefeestjes... Nou, ik wil het nog net geen inteelt noemen. Maar het is allemaal wel heel erg ons kent ons.
Ja.
En als we dan naar een avondje gaan, er worden ik vind die avonden The One That Got Away in Pathé.
Ja.
Ik vind eigenlijk niet dat wij daar moeten zitten, maar ik vind dat mensen uit het dagelijkse andere sectoren moeten zitten.
Waarom? Dus
omdat ik vind dat oplossingen die worden verzonnen in de wereld van reclame veel meer moeten worden uitgelegd aan andere beroepsgroepen. Omdat ik vind dat de oplossing die wij vinden soms voor maatschappelijke problemen of technische dingen zijn, daar hebben andere sectoren ook enorm baat bij.
Mm.
En aan ons is het alleen maar om door te verkopen aan merken, which is fine. En dat is allemaal ons bestaan, dat snap ik wel. Maar ik denk dat juist de sectoren waar misschien innovatie niet zo hoog in het vaandel staat, of slimme, pragmatische oplossingen, ik weet het nog niet precies, maar inspireer hen nou eens. Weet je? En dat vond ik het leuk aan Umberto Tan. Die vroeg me eigenlijk om, natuurlijk ben jij als kijker, Doris, en als een Lode kijkt, en die kijkt naar Umberto, en die ziet daar weer een case voorbij komen van, ik weet niet of ik de Next Ramit heb laten zien, volgens mij niet, maar die zullen dan denken, ja, I get it. Maar mijn pa, die belt mij vervolgens dan op, zegt, joh, je liet die zien van Adidas. Ja, dat vond ik super tof. Nou, en dat is dan een beetje waar het om te doen is. Dus ik gebruik eigenlijk dan de tv of radio of wat dan ook, gewoon om andere mensen te enthousiasmeren over wat er allemaal wordt gemaakt in onze wereld. Want ik vind het super leuk om dat te laten zien. Omdat je van iedereen altijd gewoon positieve geluiden krijgt. Dus ik zie het gewoon juist als een enorme kans eigenlijk. En dat ik dat ben, ja, dat is denk ik toeval. Maar goed, we kennen allemaal de tv-wereld. Die is ook te hard. Dus misschien lig ik er per volgende maand weer overal uit. En staat Lode overal achter de desk. Ik weet het niet. En ik ben ook niet, ik heb ook nog niet last van het Peter R. de Vries syndroom, dat ik altijd overal zes keer aan tafel wil. Nou, dat probeer ik wel een klein beetje te voorkomen. Dus ik heb het geluk dat je ook nog gewoon kan kiezen of je ook daadwerkelijk wel wil bemoeien met een onderwerp.
Ja.
Dus en soms dan is het onderwerp er totaal niet naar en dan zeg ik af. En dat klinkt heel hautain en zo van, je gaat zomaar nee zeggen tegen bijvoorbeeld een DBDD die je dan bellen om 4:00 's middags of je 's avonds aan tafel wil zitten om het te gaan hebben over een onderwerp wat me totaal niet aanstaat. Mm-hmm. Nou, dan neem ik op dat moment even beslissing van, dat lijkt me voor niemand leuk.
Nee.
En het grootste gedeelte voor mezelf. Dus dat ik denk er echt wel over na.
Dus
en
de
het
tv-optredens
is,
die je doet zijn, staan meer in dienst van de reclame dan dat dan andersom.
Ja, dat is wel. En dat denk ik wel. Ja, en ik vind het gewoon ook een eer, weet je wel. Dat er zijn er niet zoveel die daarover mogen vertellen op tv. Ja, en dat je dan wordt uitgekozen en ze het ook nog leuk vinden wat je doet. Nou, dat zie ik alleen maar als iets heel tofs. En ik doe het zolang het kan en zolang men het leuk vindt om naar te kijken. En tot nu toe hoor ik nog weinig negatieve reacties. Maar dat kan ook allemaal heel lief bedoeld zijn van de mensen, dat ze dat allemaal niet willen zeggen. Maar ook daarin mensen
dat ze daar heel hard zijn, toch?
Nee, ja, precies. Ja, soms ook wel. Ik heb bij Boulevard een keer wat geroepen over Trump. En nu krijg ik ook wel op Twitter wat, wie is hij dan? Nou goed, dat kan.
Wie Trump bedoel je? Dat is,
Trump die reageerde. Nee, maar dat was iemand die was dan wel groot.
Dear Mr. Boevenkamp.
Ja, yeah. Van de Boevenkamp, what are you doing? Yeah. Yeah. Maar dat, nee, maar ik soms kan ik ook niet. En dan geef ik andere namen door. Of, nou, misschien kan je die eens bellen. Maar de nood is teken dat ik nu Lode dan maar een keer moet gaan.
Dit is niet dat Lode mij geëfft heeft van, nee. Vraag eens even aan Jordi hoe dat zit en zo. Nee, maar ik was gewoon oprecht benieuwd naar. Weet je, want ik ben ook wel een beetje media-minded wat dat betreft. En ik ben dan altijd van, waarom staan er altijd dezelfde gezichten?
Ja, nou, dat kan. Ja, het is ook, kijk, reclame is ook gelukkig. Het is ook een ik bedoel, reclame maken is ook niet een, ja, als je een soort taartverdeling moet maken over wat er allemaal wordt uitgezonden op tv, dan is reclame daar maar natuurlijk, ik bedoel, je ziet veel tv-reclames, maar het onderwerp reclame is natuurlijk echt niche waar je het over hebt.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar niet, kijk, sport en mode, hoe vaak zie je dat, daar moet je heel veel mensen voor hebben. En die hebben ze nu toevallig niet zo veel van. Waardoor iedere keer, als het weer ergens commercieel is, dan staat diezelfde gek weer in beeld. Maar misschien moeten zij de Rolodex wat uit gaan breiden als het onder het tapje reclame. Ik ben wel benieuwd.
Het is geen verwijt, hè? Het is gewoon
ik vind het allemaal schitterend en leuk om te doen. En het kost me weinig moeite. Ja, soms leer je er ook weer. Denk, kijk, uiteindelijk moet ik ook pitches presenteren aan klanten. Dat wat ik heel leuk vind om te doen. En daar hoort soms een klein beetje, nou, ik wil het niet stand-up erbij, maar gewoon wel dat je on the spot dingen moet. En als je live op tv bent, ja, dan gaat een soort stofje in je hoofd aan. Dat zou je ook hebben gehad toen jij live op zender moest.
Ja.
Je hebt geen, er is geen reden of geen moment om foutjes te maken of zo. Nee. Weet je? Dus je gaat dan een beetje, ja, letterlijk op puntje van je stoel acteren en proberen om goed uit je woorden te komen.
Ja.
En duidelijk een boodschap, of het nou zo kort mogelijk is, over de marketing van Stranger Things bij RTL Boulevard of iets anders.
Ja,
ja, je bent heel kort eigenlijk een soort elevator pitch aan het houden. En alleen maar daarom vind ik het leuk om te doen. Want het houdt me ook een klein beetje scherp daarin. En ja.
Maar is het dan ook zo, want je noemt dus nu Stranger Things. Heb je daar dan een keer op tv over gepraat?
Ja, bij RTL Boulevard ging het over het nieuwe seizoen van Stranger Things.
Ja.
En dat zij dus terug gingen grijpen naar de 80's.
Die mall, die supermarkt.
Precies,
ja.
En er is heel veel merchandise omheen. Dus
heb jij dan, want ik weet wie er achter die campagne zit. Dat is namelijk Jaapie. Die is daar heel erg mee bezig geweest. Jaapie Stoppelenburg.
Ja.
Is het dan ook zo dat jij, zodra je weet van, ik ga dus nu naar een RTL Boulevard om het daarover te hebben, dat je dan juist mensen die je kent heel even daarover belt van, hey, ik ga het daarover hebben? En
nee, want ik wist niet dat, kijk, ik heb wel, ik ken dus weer iemand bij Netflix, die heb ik even wel gecontact van, ik ga het hierover hebben. Maar dit is, want ik weet niet, dit was meer dat ook vanuit de States, hoe het daar allemaal werd uitgerold en zo.
Okay.
Dus het ging gewoon meer over het grote, maar het was net nieuw in Nederland, die serie.
Ja.
Dus er was een kledinglijn bij de H&M.
Yeah.
Ik geen idee of dat in NL was. In de States hebben ze blikjes Coca-Cola of Pepsi hebben ze opnieuw uitgegeven. Wat ze ook in de eten hadden gedaan. Lego had een upside-down set. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb destijds Jaapie daarover niet gebeld. Maar als ze me vragen over een onderwerp, ja, dan ga ik wel even kort vragen.
Ja, precies.
Ik werd laatst ook gevraagd om iets te vertellen over TikTok. Ja, ik ben 37.
Ja.
En inmiddels echt wel, ik heb grijs haar.
Ja, je zit in de doelgroep. Echt,
ik zit nog net niet in de doelgroep. Nee, maar dus heb ik wel even mijn oud-collega Elvin de Groot. Die werkt inmiddels bij Go Spooky.
Ja,
dat is they know als het gaat om TikTok. Het is gewoon even gevraagd van, joh, hoe zit het precies? En die heeft me dan wat tips gegeven. En die probeer ik dan weer, als ik daar in de studio sta, enigszins om te benoemen. Maar goed, we weten allemaal hoe dat gaat. Elke vorm van shout-outs of commercieel belang op tv wordt er dan weer keurig uitgepoetst.
Ja, dus precies.
Ik denk dat de naam Go Spooky niet de tv heeft gehaald. Maar nee, absoluut.
Hij haalt de podcast in ieder geval.
Ik hoop het. Ja. Ik zou hem er alsnog nu uitgummen. Maar, dus dat absoluut doe ik wel een beetje vooronderzoek.
Precies.
Ja, heb het er. En de redactie zelf is natuurlijk ook goed betrokken. Dus het is niet zo dat je dat item alleen maakt. Dat zijn mensen die zelf onderzoek doen.
Ja.
En je de cijfers en de voorbeelden en de plaatjes zal geven. En
dan
mag jij het alleen zelf aan elkaar boetseren. Ja.
Ik ga hem nu wel afronden.
Doris.
Eén vraag.
Oh, ja.
Die stel ik aan iedere gast die we hebben.
Ja.
Welk advies heb jij voor jong talent in deze industrie?
Ik had toevallig gisteren nog gesprek met twee gasten. En wat zij ook willen en zeiden is dat ze heel voornemens zijn om gewoon zelf dingen te gaan maken. Dus voor briefings uit en voor budgetten uit. En dat zou ik eigenlijk als tip mee willen geven. Dus ik heb zelf ook heel veel in mijn avond- en weekenduur gewoon dingen gemaakt die ook nooit het levenslicht zagen, maar gewoon je eigen creatie gaande houden. En het geluk is dat al de jonge makers, om het zo maar te zeggen, hoe oude lul voel ik me nu, maar die hebben dermate vette tools. Al is het al je eigen devices die je allemaal hebt. Alle manieren hoe je content al kan uitgeven. Weet je, ik hoef je echt niet uit te leggen hoe makkelijk het is om dingen te maken die in één keer zomaar de hele wereld over kunnen vliegen. Ik denk dat. En ik denk op een gegeven moment dat als je dat steeds vaster inbakt in je patronen. Dus dat je gewoon, het is nooit zo'n weekendje 's ochtends eens gaat proberen om iets te maken en het te gaan uitgeven. Ik denk dat uiteindelijk gewoon heel erg jezelf als creatief breder maakt. En dat maakt het gesprek ook interessanter aan tafel met als je gaat solliciteren. Van dat je niet alleen maar zegt, nou ja, ik heb dus 12 jaar lang copywriter ben ik geweest.
Ja,
dat is heel tof. Maar als je bijvoorbeeld ook nog kan zeggen, en ik vind het ook heel tof om te fotograferen. En ik ben ook nog echt super handig in het maken van audio dingetjes.
Ja.
Dat is tof, weet je wel. Dus ik vind verbreding, en het hoeft echt niet dat je overal dan in uit gaat blinken. Ik vind verbreding eigenlijk best wel leuk. En daarmee ben ik ook zelf, en dan kunnen we hem echt afronden. Beetje met terugwerkende kracht ook wel blij dat ik 8 jaar bouwkunde heb gestudeerd. Want dat heeft dan weer een andere. Ja, dat heeft voor mij een andere bodem gelegd voor misschien met denken of weet je wel. En dat, ja, misschien had ik hier nu niet met jou gezeten als ik de Willem de Koning had gedaan. Nee, met precies. Een team 5 jaar lang bij een bureau had gewerkt en prijs had gewonnen. Misschien had ik hier dan nu niet gezeten. En ja, dus ik zou willen aanraden om een beetje de verbreding in te gaan. Ja.
Dus dankjewel.
Niks te danken. Ik vond het hartstikke leuk.
Ja, ik vond veel geleerd. Veel over social media gehad. Dat vond ik wel interessant.
Best wel, ja.
Ik denk dat veel mensen zijn die dat ook wel interessant vinden. Dus,
ja, en weet me vooral te vinden, beste luisteraars.
Wat is je e-mailadres?
jordi.vd.bovenkamp@mediamonks.com. Je merkt dat ik qua e-mailuitgave achteraan in de rij stond.
Ja, en anders zetten we deze ook in onze net geïntroduceerde show notes. Dus dat kun je ook weer terugvinden. Jij ook bedankt voor het luisteren van de podcast. Mocht je vragen hebben, schroom vooral niet daardoor naar onze Instagram te gaan. Daar heten we Raw Advertisers. En op Facebook heten we Rauw. Ook daar kun je terecht voor je feedback en je vragen. Over 2 weken dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan is bij ons de gast niemand minder dan Emilio de Haan van Herc The Agency. Dankjewel voor het luisteren en tot over 2 weken.